Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het luchtalarm gaat weer eens af boven Kiev. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb je dit boven Kiev opgenomen?
Ja. Ja, dit was in Kiev inderdaad bij de uitvaart van een schrijver.
Deze opname is eigenhandig gemaakt, u hoorde haar al, door Linda van der Pol. Ze reisde de afgelopen tijd door Oekraïne om onderzoek te doen naar de vernietiging van musea, kerken en andere historische plaatsen. Ofwel, vernietiging van het culturele erfgoed in de Oekraïne door Rusland. Is dat belangrijk in een oorlog? Dat die culturele identiteit wordt vernietigd. En wat is eigenlijk de culturele identiteit van Oekraïne? Poetin heeft pas nog in een interview aan Tucker Carlson omstandig uitgelegd dat het land eigenlijk altijd al bij Rusland hoorde. Antwoorden op deze vragen kunt u deze week lezen in De Groene. En nu kunt u ernaar luisteren, want welkom in de podcast, Linda.
Dankjewel.
Redacteur van Investico. Ja. Financiële criminaliteit en corruptie is je specialiteit. Tenminste, dat
Zeker.
Staat op de site.
Dat is waar.
Hoe lang zit je al bij Investico?
Ik ben in 2018 begonnen, als ik het goed heb. En wij doen altijd eerst een soort traineeship of een masterclass van een maand of 8. En daarna ben ik eerst als freelancer aan de slag gegaan daar. En nu ben ik sinds 2 jaar vast redacteur.
Kijk. En wat heb je met Oekraïne?
Goeie vraag. Mijn masterprogramma, cultuurgeschiedenis van moderne Europa, dat ik in Utrecht heb gefocust, heb ik helemaal ingericht op hoe cultuur wordt ingezet als politiek instrument door Poetin. Dat was mijn masterprogramma.
En toen al ook?
Ja, toen al inderdaad.
Ja.
Ja.
Oké. Okay.
En in het masterprogramma ben ik uiteindelijk naar de Krim gegaan om onderzoek te doen naar een specifieke erfgoedsite die werelderfgoed was. Dat was het onder Oekraïne geworden. En als je werelderfgoed van UNESCO werelderfgoed wordt, dan heeft het altijd een bepaald narratief. Dat prijs je op een bepaalde manier aan bij UNESCO. Dan wordt het aangenomen, et cetera. En dat was het geworden in 2013, werelderfgoed. En toen in 2014 werd de Krim natuurlijk geïnvesteerd door Rusland.
Ja.
Binnengevallen, geannexeerd. En toen kreeg ook die erfgoedsite opeens een hele andere invulling. Bleek toen ik daar in 2018 voor veldonderzoek was.
En wat doe je dan? Veldonderzoek naar een site?
Ja, misschien goed om te vertellen is dat de site, dat waren eigenlijk archeologische resten van een oude Griekse, later Romeinse, later Byzantijnse stad. Bij Sevastopol, een havenstad in Oekraïne.
Ja.
En door Oekraïne werd dat aangeprijsd bij UNESCO als een kruispunt van beschavingen. Dus een plek waar dat Griekse, Romeinse, Byzantijnse Rijk eigenlijk in aanraking kwam met Oosterse steppenvolkeren, zoals de Skieten. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort...
De oorspronkelijke bewoners van Oekraïne, geloof ik, hè? De
Skieten. Gedeeltelijk wel, inderdaad. Ja. Maar die kwamen oorspronkelijk kwamen die dan weer van oostelijker. En die ontmoetten de Romeinen en dergelijke daar in Gersonesos, zo heet die site.
Ja. En wat maakte die site zo bijzonder? Wat zie je dan als je op die site komt?
Nou, op die site zie je bijvoorbeeld oude resten van winkeltjes, een wijnmakerij als ik het goed heb. Gewoon woningen. Dus eigenlijk echt archeologische resten zoals we die ook kennen uit Italië bijvoorbeeld. Van een grote nederzetting met van die stadsmuren, Romeinen en dergelijke. Ja. Dus eigenlijk zijn het vooral stenen. En je ziet dan nog de omtrek van die woningen en zo. Zo was het onder Oekraïne. Dus echt die kruispunt van beschavingen, een grote handelspost. Maar het is ook de plek waar naar verluidt in 988 Vladimir van Kiev werd gedoopt. En dat wordt door Poetin aangegrepen als eigenlijk het startpunt van de lange Russische geschiedenis. Ja, het startpunt van het Russische Rijk.
988, als ik het goed herinner. Prins Vladimir van Kiev werd gekerstend.
Ja, inderdaad.
En
ja,
daar begon het allemaal. Dat heeft hij uitgebreid aan Tucker Carlson uitgelegd.
Precies, en dit is iets dat hij echt al... Eigenlijk sinds de annexatie van de Krim is dit een verhaal dat hij vertelt... om eigenlijk die hele invasie te legitimeren. Mm-hmm. En dat is ook iets dat je terugziet op die... Op die site, en dat zag ik ook toen ik daar in 2018 was. Het gaat niet meer om die Romeinse en Griekse woningen en zo. Het gaat nu echt allemaal om die doop. Dus er worden grote exposities opgericht. Het doopvond dat er nog staat waar het gebeurd zou zijn, wordt enorm uitgelicht op die site. Er staat daar een kathedraal. Nou ja, dat is nu gewoon het stralende middelpunt geworden van die hele plek. En het wordt echt ingericht nu als bedevaartsoord.
Ja.
En dat is interessant, want op die manier kun je eigenlijk die veranderende rol van erfgoed... of erfgoed als middel, kun je op die manier heel goed in kaart brengen.
Ja, dat is al een vorm van culturele annexatie, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Poetin gebruikt nu die plek om te laten zien... zie je wel, dit land hoort altijd al bij ons. Maar nog heel even over jou. Had jij toen al een fascinatie met het land ook? Was het een beetje toeval dat je daar terecht kwam? Of heb je er iets aan overgehouden aan die tijd dat je daar gezeten hebt?
Het is op een bepaalde manier toeval, denk ik. Ik heb eerst Nederlands gestudeerd. Maar op een gegeven moment na mijn bachelor vond ik dat toch iets te veel. Ik specialiseerde me in Nederlandse literatuur. En op een gegeven moment bekroop mij het gevoel dat het voor mij iets te veel naar binnen gekeerd was. Mm-hmm. Toen ben ik cultureel erfgoed gaan studeren. Althans cultuurgeschiedenis van moderne Europa. Zodat ik van Nederland naar Europa shifte. En toen kreeg ik daar heel toevallig een docent, Gert-Jan Plets, die zichzelf... Nou ja, hij is archeoloog van oorsprong, maar hij onderzocht heel erg die politieke rol van erfgoed in Rusland. En eigenlijk door zijn colleges ben ik er helemaal ingetrokken.
Ah,
dus ik ben eerst door hem ben ik een half jaar gaan studeren in Estland. Onder hem ben ik die scriptie op de Krim gaan schrijven. En zo, ja, en sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd vastgehouden.
En nu dacht je, ik moet er weer naartoe.
Ja. Ja, inderdaad.
Ja. En wat was je vraag? Waarom ging je er naartoe?
Nou, wat ik op de Krim in 2018 natuurlijk deed, was bekijken welke rol erfgoed speelt in een conflict. En hoe de betekenis van erfgoed daarbinnen verandert.
Ja.
En nu wilde ik eigenlijk terug naar Oekraïne om datzelfde te doen, maar nu eigenlijk breed over de hele culturele sector. Want we hebben het natuurlijk in deze oorlog de hele tijd over dat militaire conflict, voornamelijk. Het gaat echt heel veel over de bloedige grondoorlog die het is.
Mm-hmm.
Maar we moeten denk ik niet vergeten dat dit hele conflict uiteindelijk om cultuur draait. Want dat is wat Poetin de hele tijd gebruikt om deze oorlog te legitimeren. Hè?
Maar is dat een belangrijke uitspraak die je doet? Ik herinner me dat, of ik zie dat een directeur van een museum in jouw artikel dat ook zegt. Deze oorlog draait niet om territorium, maar om identiteit, zegt hij. Dat is de directeur van het museum in Lviv. Schmelik, ik weet niet of ik dat goed uitspreek.
Schmelik, ja.
Oh, ja. Maar licht dat eens toe. Want is dat, wat wil je daarmee zeggen? Of wat wil hij daarmee zeggen?
Nou, wat Poetin eigenlijk doet de hele tijd in de legitimering van deze oorlog... is zeggen dat Oekraïne op zichzelf niet bestaat. Of althans, dat Oekraïne een natuurlijk onderdeel is van eigenlijk Rusland... of van het grote Russische Rijk. En daarmee probeert Poetin dus eigenlijk... die Oekraïense identiteit, wat Oekraïne eigen maakt, uit te wissen. Mm-hmm. Omdat dat niet strookt met zijn idee van één groot Russisch Rijk... waar Oekraïne ook onderdeel van uitmaakt.
Ja.
En dat maakt dat Oekraïne zelf... dat de Oekraïense identiteit en de Oekraïense cultuur... eigenlijk vanuit Oekraïne bezien belangrijker wordt... om ook weer tegenover dat beeld te zetten.
Het is bijna al een daad van verzet om dan die Oekraïense identiteit... om daar uiting aan te geven.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Maar oké, dat is de manier waarop Poetin zijn oorlog verkoopt.
Mm-hmm.
En daarbij ook nog het verhaal dat de nazi's in de Oekraïne aan de macht zijn... en dat de Oekraïnse bevolking daarvan bevrijd moet worden. Maar ja, nu ga ik je overvragen, denk ik, maar ik doe het toch. Maar dat is natuurlijk niet zijn eigenlijke... of dat hoeft helemaal niet zijn eigenlijke bedoeling te zijn.
Misschien niet. Nee, het kan ook inderdaad gewoon een legitimering zijn, inderdaad.
Ja.
Ja, zowel naar de Oekraïners toe als naar zijn eigen Russische volk toe.
Ja,
de eigenlijke bedoeling van Poetin, dat is gissen natuurlijk.
Ja.
Er zit natuurlijk iets in die uitspraak dat het niet om territorium gaat. Want hij heeft al zoveel land.
Ja.
Maar het kan natuurlijk wel gewoon echt een expansiedrift zijn. Dat imperialisme dat het Russische Rijk vroeger had, dat hij dat een beetje...
Ja, Ja, het blijft altijd moeilijk bij elke oorlog. Ja. Om naar de rationaliteit ervan te zoeken. Precies. Want in feite is het natuurlijk allemaal behoorlijk vernietigend en waanzin en leedbrengend. En wie schiet er nou eigenlijk iets mee op met deze oorlog? Ook Poetin zelf niet, zou je zeggen.
Precies. Nee, inderdaad. Maar goed, feit blijft. Kijk, we weten dat Rusland in deze oorlog veel erfgoed heeft vernietigd. En deels is dat gewoon collateral damage. Hè? Dus als er ergens gevechten zijn, dan kan er ook een raket landen op een museum. Dat kan een kerk vernietigen. Maar wat ik eigenlijk wilde laten zien in Oekraïne is deels die destructie. Dus wat is er allemaal kapot gemaakt? Welk cultureel erfgoed verliest Oekraïne door deze oorlog? Maar ik wilde ook inderdaad die daad van verzet daartegen laten zien. Dus ik wilde laten zien hoe Oekraïners dat erfgoed proberen te beschermen. Mm-hmm. En hoe eigenlijk ook tegen die achtergrond van dat conflict hun eigen identiteit, hun eigen blik op cultuur, hoe die verandert. Hoe die vorm krijgt.
Wacht even, dat laatste zegt nog eens. Hoe hun de eigen Oekraïnse blik op hun identiteit, bedoel je dat?
Ja, hoe eigenlijk hun eigen cultuur ook verandert door die oorlog heen. Bijvoorbeeld inderdaad, ik ben bijvoorbeeld in Kiev ben ik naar een museum geweest, Ganenko Museum. En daar heb ik met de directrice gepraat, Julia Vahanova. En zij, dat is een heel, het is een heel mooi museum in een oud 19e eeuws gebouw. Waar twee privéverzamelaars een enorme collectie met Aziatische en Europese kunst samenstelden. Maar aan het begin van die oorlog hebben zij natuurlijk die hele collectie, die hebben zij veilig moeten stellen. Dat hebben ze allemaal ingepakt. In de eerste weken, dat hebben ze geëvacueerd. Dat ligt nu op een geheime plek, waarvan ze ook niet wil vertellen waar dat dan is. Maar het museum is intussen gewoon open.
Ja, dat, zij is het heel wel... gek.
Ja, dat is heel gek.
Ja.
Maar dat is iets dat zij heel belangrijk acht. Omdat zij het museum ook ziet als een plek voor samenkomst. Waar mensen bij elkaar een beetje door hun trauma's kunnen heenwerken. Maar er is geen kunst. Dus, nee. dus er moet iets nieuws komen daarvoor in de plaats.
Het zijn lege zalen, sokkels die er ooit gestaan hebben, maar nu vlekken op tapijten zijn. Maar wat doe je daar dan als bezoeker?
Ja, het is een heel tragisch aangezicht inderdaad. Nou, aan het begin van de oorlog, dus toen net alles leeg was, toen is hij eerst workshops gaan organiseren voor mensen. Hoe pak ik dingen in? Want daar zijn hun curatoren natuurlijk helemaal in gespecialiseerd. In het inpakken van mooie dingen in papier of in karton of in. Dus zijn dat soort workshops gaan geven, zodat mensen zelf een waardevolle spulletje op een goede manier kunnen bewaren. Mm-hmm. Maar ze is ook heel snel begonnen met het rondleiden van mensen door die lege zalen heen. En dan echt vanuit het idee, misschien nog meer dan wanneer het een vol museum is, voel je hoe waardevol alles is op het moment dat het leeg is.
Ja, ja.
Als je het mist.
Ja. Het is een rare situatie. In een oorlog denk je in eerste instantie gaat het om bommen en granaten en om gebouwen stevig te houden en mensenlevens te redden. Maar jij treft voortdurend mensen in je rondreis. Ja, je bent er ook naar op zoek. Mm. Die bezig zijn met het behoud van musea, van kerken, van iconen, van culturele zaken. Ik las ook in jouw artikel dat de minister van Cultuur, die is vanwege een schandaal, moest hij aftreden.
Ja.
En Zelensky vond het niet nodig om een nieuwe minister van Cultuur te benoemen. Dat lijkt een beetje uit te stralen van, luister, we hebben nu belangrijke zaken aan ons hoofd.
Precies. Ja, en op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook heel begrijpelijk. Oekraïne heeft op dit moment vooral gewoon geld nodig, inderdaad, om dat leger, om die gezondheidszorg op de been te houden. Er zijn wapens nodig om dat militaire conflict maar te kunnen winnen, uiteindelijk. Mm-hmm. Maar inderdaad, cultuur is tegelijkertijd natuurlijk ook iets heel erg belangrijks. Omdat cultuur ook zorgt voor een gevoel van eenheid, voor een gevoel van identiteit. Ik heb heel veel mensen, een bekende uitspraak in Oekraïne. Ook omdat ik heb bijvoorbeeld ook een militair gesproken die eigenlijk schrijver is, maar die zich aan het begin van de oorlog meteen als vrijwilliger heeft aangemeld bij het leger. En hij vertelde bijvoorbeeld dat er in Oekraïne een bekend gezegde is. Wij zijn geen honden, we vechten niet voor brood. Mensen vechten altijd voor hun cultuur. Mm-hmm. En dat is natuurlijk best wel interessant op het moment dat de bezetter inderdaad probeert om die cultuur uit te wissen. Dan.
Ja. Ja. Dat leidt me naar de culturele identiteit, wat dat eigenlijk is. Maar eerst ga ik een stukje straatmuziek laten horen en Was dat in Lviv of was dat in Kiev? Waar je dat
dit was
opgenomen?
In Lviv.
In Lviv, je eerste aankomststad.
Klopt,
in Oekraïne.
Ja, dat was de eerste dag.
Helemaal
eigenlijk.
In Oost-Oekraïne is dat ook, hè?
West-Oekraïne.
Ja, dat moet ik niet door elkaar halen. West-Oekraïne, komt ie aan. Carnaval komt in me op.
Het is heel vrolijk, hè?
Ja, het is heel vrolijk. Ja. Waarom heb je dit opgenomen?
Dit waren een paar jongens, een stuk of vier, op blaasinstrumenten. Ja. Die hele vrolijke muziek maken op het Vrijheidsplein in Lviv.
Oké.
En dat vond ik heel erg tekenend. Ik denk dat de Oekraïnse cultuur oorspronkelijk, die heeft heel veel van dit soort vrolijke muziek. Het gaat veel om, hoorde ik dan in Oekraïne, het gaat veel om festiviteiten. En ik vond het heel bijzonder om te zien dat dat ook nu nog doorgang vindt. Het was ook heel druk. Het waren vier jongens dus die daar aan het spelen waren. Maar er stond enorm veel publiek omheen. Mm-hmm. En dan op zo'n tekenende plek als het Vrijheidsplein.
Ja.
Ja, en dat was sowieso iets interessants. Ik kwam er begin januari aan, eigenlijk toen orthodox kerstmis bezig was. Volgens de Russische kalender althans.
Ja.
En overal stonden kerstbomen, er werden theater op uitvoeringen gedaan. Overal werd kerstmuziek gedraaid. Er waren heel veel, op een bepaalde manier vrolijke details ook in de samenleving.
Ja, dat is niet meteen wat je verwacht als je naar een land in oorlog gaat.
Nee, inderdaad. Maar misschien is dat juist ook iets om waar mensen zich een beetje aan vasthouden. Want toen ik aan het einde van de maand terugging, dus stond al die kerstmuziek nog steeds op. Mm-hmm. Dus het is ook iets moois, iets fijns, iets vrolijks om aan vast te houden misschien.
Oké, nu naar die identiteit. Want ja, nou moet ik eerlijk zeggen, wat is de Nederlandse identiteit? Dat vind ik ook al best moeilijk om
precies
dat te zeggen.
Ja.
Maar wat is de Oekraïnse identiteit? Kun je daar iets over zeggen? Kun je dat omschrijven?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht. En bij Nederland zou ik het inderdaad ook niet zomaar kunnen zeggen.
Koekjes bij de thee is het eerste wat in me opkomt. Maar dat is ook
koekjes bij de thee, kringverjaardag, de klompen en de tulpen.
Ja.
Dat is natuurlijk iets. Dat is een hele moeilijke, interessante vraag. En ik denk dat we bij Rusland weten we het misschien eerder. Rusland zelf presenteert zich als een land van de grote oorlogen, helden, imperialisme.
Een groot volk.
Een groot volk, inderdaad.
Is belangrijk, ja.
Precies. En wat zet Oekraïne daar dan vervolgens tegenover?
Ja.
Ik heb aan heel veel mensen gevraagd, wat is nu voor jullie de Oekraïnse cultuur, Oekraïnse identiteit?
Die vraag nam je ook steeds mee.
Ja, die vraag die nam ik vaak mee, inderdaad. Terwijl ik natuurlijk ook wel wist dat het een beetje een flauwe vraag is. Omdat, zoals wij het net geprobeerd hebben, wij kunnen dat ook over Nederland niet zo goed zeggen. Dus er kwamen gewoon heel diverse antwoorden op, inderdaad. Dat ging dan over de Oekraïnse keuken, over het Oekraïnse samen zijn, over hoe familie heel erg centraal gesteld wordt. Over hoe het niet zoals in Rusland allemaal over de grote helden van de grote oorlogen gaat. Maar meer over het kleine trauma, over het lijden van de mens.
Tegenover de grootheid van de Russen.
Ja.
Stellen zij meer de kleinheid van het gewone, de kleine dingen van het leven.
Ja, precies, inderdaad. Niet het. Mensen zeiden dat Russen eigenlijk nomaden zijn, die altijd wat meer land willen of willen trekken. Terwijl Oekraïners heel erg op hun eigen stukje grond gefocust zijn. Goed. Maar Oekraïne is natuurlijk een heel gelaagd land.
Ja,
vaak zou je zeggen de taal. Maar Oekraïne is eigenlijk tweetalig uiteindelijk. Wat ook heel veel Russisch-taligen zijn en Oekraïens.
Van oorsprong is het ook heel erg op Rusland gericht. Hè? Heel veel mensen hebben de familie in Rusland, komen oorspronkelijk uit Rusland, spreken Russisch. Dat is nu natuurlijk door de oorlog enorm veranderd, die gerichtheid op Rusland. Maar die was oorspronkelijk best groot, denk ik.
Zeker, ja. En dat heeft natuurlijk ook met de Sovjet-Unie te maken. In de Sovjet-Unie zijn heel erg veel mensen die zijn van de ene naar de andere plekken verplaatst. In Oost-Oekraïne, daar heb je mijnen. Oorspronkelijk is Oost-Oekraïne vooral op landbouw gericht. Maar onder de Sovjets werd ook die mijnbouw heel erg uitgebaat. Mm-hmm. Door dat mensen uit de hele Sovjet-Unie daar kwamen wonen. Wat dan ook weer, wat inderdaad ook heel veel Russen naar Oekraïne bracht. Die zijn daar allemaal geassimileerd. Dus het maakt ook inderdaad dat Oekraïne een land is waar heel veel verschillende mensen, culturen bij elkaar komen.
Ja.
En daar moet je dan inderdaad een verhaal van maken eigenlijk voor je identiteit. Dat het een heel gelaagd land is.
Ja, en met de Friese en de Limburgse identiteiten ligt ook nogal ver uit elkaar. Dat heb je in Oekraïne ook, hè? Oost- en West-Oekraïne bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe belangrijk is de Maidan-revolutie eigenlijk voor de Oekraïnse identiteit? Ik moet even uitleggen, 2013, 2014, voor de inval, Yanukovych was toen president, die weigerde om, of die veranderde van plan en die wilde een associatieverdrag met Europa, wilde die niet ondertekenen. En toen is er eigenlijk iets heel bijzonders gebeurd. Toen is er een demonstratie begonnen op het Maidanplein in de hoofdstad Kiev. En dat is totaal uit de hand gelopen aan alle kanten. In de zin van, er is enorm repressie op gevolgd. Maar een indrukwekkend burgerverzet. Ik weet niet of jij die kent, de documentaire Winter on Fire op Netflix.
Mm-hmm.
Ik zal hem in de show notes van deze dingen zetten. Daar krijg je een beeld van. Ik vond het heel indrukwekkend om dat te zien. En dan krijg je ook meer begrip over de achtergronden van deze oorlog. Er zijn echt mensen die hun leven en hun lijf in de waagschaal stellen om bij Europa te horen. Zo, dat is toch waar het dan om gaat bij die Maidan-revolutie.
Zeker, ja.
Hoe belangrijk is die? Komt dat nou ook vaak terug als je over de culturele identiteit van Oekraïne praat of niet?
Ja, en ik denk dat het steeds belangrijker wordt ook in de Oekraïnse cultuur. Juist ook om de invloed van deze oorlog nu. Wat vaak genoemd wordt als belangrijk voor Oekraïne is de Holodomor, dus in de jaren 30, de uithongering onder Stalin.
Miljoenen doden.
Miljoenen doden inderdaad tot gevolg had. De Tsjernobyl-ramp, de manier waarop Oekraïne daarmee is omgegaan. En
Tsjernobyl ligt vlakbij Kiev.
Ja,
hè?
Ja. Precies. En de Maidan-revolutie in 2013, 2014. Ja, dat was echt een enorme opstanding van het Oekraïnse volk tegen de pro-Russische regering. En inderdaad voor aansluiting of in ieder geval samenwerking met de EU.
Ja.
Ze
hebben Yanukovych weggejaagd ook toen.
Ja, zeker. Ja, hij zit nu in Rusland.
Ja, ja.
Dat klopt. En je ziet nu inderdaad behoorlijk veel wisselwerking inderdaad tussen de Maidan-revolutie, maar ook tussen de mensen die zich direct als vrijwilliger hebben gemeld bij het Oekraïnse leger toen Rusland binnenviel. Ik was bijvoorbeeld bij de uitvaart van een schrijver, Maxim Krivtsov, die ik ook even noemde aan het begin van deze opnames.
Een vrij jonge man nog,
ja,
in de 30.
Een 33-jarige schrijver die inderdaad meedeed aan de Maidan-revolutie. En vervolgens in 2014 al, toen Rusland de Krim annexeerde, toen meldde hij zich meteen aan als vrijwilliger bij het Oekraïnse leger. En hij heeft daar jarenlang gediend. En hij is daar inderdaad een paar weken geleden overleden aan het front in Donetsk. Maar hij schreef ook over zijn ervaringen aan het front. Maar goed, je ziet inderdaad dat diezelfde.
Je was bij zijn begrafenis.
Ja,
waar was dat?
Het was niet zijn begrafenis, maar het was een ceremonie. Voorafgaand, zijn begrafenis zou een paar dagen later plaatsvinden in het dorp waar hij vandaan komt.
Ja.
Maar dit was een afscheidsceremonie in Kiev.
Okay.
Dus die vond eerst plaats in een kerk en vervolgens was er eigenlijk een optocht naar het Maidanplein. En daar stonden honderden mensen die hem nog een laatste eer wilden bewijzen. Dat het luchtalarm ging af. Iedereen moest naar de schuilkelders. Maar mensen die bleven daar gewoon op dat plein staan, knielden op één knie. Dat is een traditie die nu in de oorlog ook opkomt om mensen een laatste eer te bewijzen. Mm. En daar vond ceremonie plaats inderdaad, terwijl zijn gedichten, de laatste dingen die hij geschreven heeft, daar allemaal omgeroepen werden. Het was een heel zwaar, een heel beladen, heel emotioneel moment.
Ja, indrukwekkend.
Heel indrukwekkend. En daar zag ik inderdaad dat heel veel mensen die destijds mee deelnamen aan die Maidan-revolutie, dat die ook nu inderdaad weer hier een laatste eer kwamen bewijzen aan deze schrijver.
Ja, ja, ja. Goed, ja, dus de culturele identiteit, daar kunnen we uren over spreken. En dan hebben we hem nog niet te pakken. Wat is de Oekraïense identiteit? Feit is dat het een zelfstandig land is en wat gewoon binnengevallen is door de Russen. En jij, jouw verhaal, jij bent op zoek naar het belang van de cultuur en hoe de cultuur beschermd wordt door een aantal mensen in Oekraïne.
Ja.
Je hebt 2 weken of zo rondgereisd daar.
Mm-hmm.
Wat heeft van die hele reis het meeste indruk op jou gemaakt? Het meeste achtergelaten?
Oeh. Wat misschien losstaat van erfgoed was die eigenlijk die parallele maatschappij. Dus enerzijds, je kan er rondreizen in Oekraïne, je kan in een koffietent gaan zitten of in een restaurant. En tegelijkertijd is er altijd de oorlog. Altijd, in elk gesprek, bij elke meter die je op straat loopt, kom je het op een of andere manier tegen.
Ook altijd dreiging?
Er is niet altijd dreiging en zeker in Lviv en Kiev.
Het ligt wat verder van het front.
Ja, het ligt wat verder van het front, inderdaad. Ik ben ook in Odessa geweest en daar was die dreiging echt wat nabijer. Er waren gewoon vaker raketaanvallen dan in die andere steden.
Maar ook zonder dreiging is de oorlog wel de hele tijd aanwezig.
Ja, gewoon door militairen in het straatbeeld, maar ook omdat er veel mensen. Ik kwam daarachter een dag nadat ik terug was gekomen, was ik heel even in een Nederlands winkelcentrum. En toen hoorde ik opeens al die kinderstemmen, de schreeuwende ouderen. Het was opeens zoveel geluid. En toen dacht ik, wow, maar in Kiev, in Lviv, in Odessa, het was altijd rustig. Het was altijd stil. Het is iets in de lucht. Je voelt, het is drukkend. Mm. En we zijn natuurlijk ook 2 jaar in de oorlog. Hè? Dus mensen die zijn ook niet meer per se optimistisch. Mensen zijn gefrustreerd. En Oekraïne heeft gewoon grote problemen, ook bijvoorbeeld met de mobilisatie. Dus jonge mannen zijn nu bang om de straat op te gaan, omdat ze bang zijn dat ze dan van straat geplukt worden en gemobiliseerd worden. Mm. En dat zorgt gewoon voor dat het straatbeeld heel, heel leeg is. Yeah. Er zijn natuurlijk nog steeds veel mensen die in het buitenland leven en nog niet zijn teruggekeerd naar Oekraïne. En zo verder.
Ja, en weinig mannen in het straatbeeld dus, denk ik.
Ja, inderdaad. Ja, ja. Er zijn veel oude mensen in het straatbeeld, denk ik. Ja. Omdat jonge mensen toch vaak of zijn gevlucht of aan het front zitten.
Ja. En van begin af aan wordt de Oekraïense wil om te winnen zo vaak beschreven. En de motivatie. Het is natuurlijk ook heel heroïsch wat ze eigenlijk doen. Hè, ja. Tegen dat Rusland, hoe ze het opnemen. Maar als ik jouw bericht lees en ook het bericht van Manon Uphoff deze week in De Groene. Dan is dat. Dan begint dat beeld een beetje te kantelen. Dus mm-hmm. de moeheid. Wat je ook
ja, de moeheid is er. Ik denk dat die wil om te winnen, die is er nog steeds. Alleen de oorlog is nu te weer bezig. En op een bepaalde manier wordt het nu uitzichtloos, denk ik. Mm. En er zit gewoon heel weinig beweging in die oorlog. En Oekraïne heeft nu gewoon echt grote problemen. Ze hebben gewoon meer wapens nodig. Ze moeten beter kunnen optreden tegen Rusland nu om dat hele front weer een beetje in beweging te krijgen.
Ja. En die moeheid binnen Oekraïne gaat dan ook samen met de moeheid buiten Oekraïne, zou je kunnen zeggen. Want ja, het is bekend dat die hulp aan Oekraïne dat stokt, hè? Dat het steeds moeilijker
klopt,
gaat.
Klopt. En dat is iets waar eigenlijk iedereen die ik sprak, die begon daar zelf over, zo'n beetje. Mensen zijn heel erg bang dat die steun afneemt en dat die er straks niet meer is.
Ja.
En dat heel Oekraïne een soort Krim wordt, of dat het nu echt voor jaren in een impasse blijft. Mensen kijken heel erg naar het Westen. En ze zijn heel erg bang dat de steun en de interesse voor Oekraïne, dat dat nu afneemt hier.
Ja. Kijk naar die documentaire Winter on Fire. Als je van hieruit, als je gemotiveerd wil worden waarom we Oekraïne moeten steunen, denk ik dan. Linda van der Pol, dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan, dankjewel.
Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Manon Uphoff noemden we al, langs de sporen van de Russische invasie in de Oekraïne. Een verpletterend, droeve stempel van moord en vernieling. En een tweetal artikelen over Alexei Navalny, de charismatische oppositieleider die ondanks Poetins repressie nooit opgaf. Hij overleed, zoals bekend, afgelopen week op 47-jarige leeftijd in een strafkolonie nabij de Poolcirkel. Zijn heroïsche martelaarschap en verzet leven voort. Dat en meer in De Groene kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd. 10 weken De Groene voor €15. U kunt reageren op wat u in deze podcast hebt gehoord via de mail podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Boje Bogaert en Kees van der Bos. De muziek is de tune voor en van Paul van Kemenade. Tot volgende week. Oh ja, en luister ook nog even naar deze luistertip.
Luister naar Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Ik ben Michelle Salomons.
En ik ben Sylvane van der Braak.
Elke maand interviewen wij journalisten over hun nieuwste onderzoek.
Wat hebben ze ontdekt en hoe hebben ze dat gedaan? Criminele netwerken, greenwashing, arbeidsuitbuiting en nog veel meer. Je hoort erover in Speurwerk.
Mis hem niet en abonneer je in jouw favoriete podcast-app.